Gemeente, ik wil vanmorgen verder gaan met de serie over de richter en de eerste richter Jozua. En ik wil twee gedeeltes lezen. Het eerste gedeelte is aan het einde van Numeri 27 vanaf vers 15 tot 23. Daar wordt Jozua aangewezen als de opvolger van Mozes. En vervolgens Jozua 1, het moment dat Jozua werkelijk als richter van Israël moet gaan optreden. Numeri 27 vanaf vers 15 en daarna Jozua 1. En het eerste gedeelte is dus Numeri 27 vanaf vers 15. Toen sprak Mozes tot de Heere: laat de Heere, de God die het aan alle vlees en adem geeft, over deze gemeenschap een man aan te stellen. En voor hen uitgaan en die voor hen ingaat. En die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan. Opdat de gemeenschap van de Heere niet zal zijn als schapen die geen herders hebben. Toen zei de Heere tegen Mozes: neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de geest is, en leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap. En draag voor hun ogen het bevel aan hem over. Leg een deel van uw waardigheid op hem. Dan zal heel de gemeenschap van de Israëlieten naar hem luisteren. En hij moet voor Eleazar de priester gaan staan. En die zal voor hem vragen naar het oordeel van de Urim en ook de Tunim voor het aangezicht van de Heere. Op zijn bevel zullen zij uitgaan en op het bevel zullen zij ingaan. Hij en al de Israëlieten met hem, heel de gemeenschap. Mozes deed zoals de Heer hem bevolen had. Hij liet Jozua halen en plaatste hem daar voor Eleazar, de priester, en voor heel de gemeenschap. En legde hem zijn handen op en droeg hem het bevel over, zoals de Heer door de dienst van Mozes gesproken had. En dan lezen we verder in Jozua 1, het moment dat Jozua daadwerkelijk aan de slag gaat. En het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik aan u gegeven. Er staat een meervoud aan jullie gegeven, aan het volk, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier Eufraat. Heel het land van de Hethieten, tot aan de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover jou, uw enkelvoud, stand houden, al de dagen van je leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik ook met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u enkelvoud niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, omdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ongesteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Toen gebood Jozua de beambte van het volk: ga midden door het kamp en gebied het volk. Maak proviant voor u klaar, want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken. Zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heere uw God u geeft. Om in bezit te nemen. En tegen de Rubenieten en de Gadieten en de halve stam van Manasse zei Jozua: denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heere, u geboden heeft. De Heere, uw God, geeft u rust. En hij geeft u dit land. Uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee zullen in dit land blijven dat Mozes u aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar u moet in slagorde oversteken. voer uw broeders uit, alle strijdbare helden, en u moet hen helpen. Totdat de Heere aan uw broeders rust gegeven heeft, zoals aan u. En ook zij het land in bezit nemen dat de Heere uw God hun geeft. Dan mag u terugtrekken naar het land van uw bezit en mag u het in bezit nemen. Namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de Heere, u gegeven heeft aan deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt. Toen antwoordde zij Jozua: alles wat u ons geboden hebt, zullen we doen. En overal waar u ons heen zult sturen, zullen wij gaan. Zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar u luisteren. Alleen mogen de Heere uw God met u zijn, zoals hij met Mozes geweest is. Iedereen die aan uw bevelen ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden in alles wat u hem gebieden zult, moet gedood worden. Alleen wees sterk en moedig. Ja, en die woorden die in dit gedeelte wel 4 keer terugkomen, vormen het thema boven onze preek. Wees sterk en moedig. Als eerste, de Heere spreekt Jozua moed in. Als tweede, de Heere vertelt Jozua hoe hij moedig kan zijn. En als derde, Jozua neemt moedig zijn taak op zich. Ja, heb je dat wel eens? Dat je ergens bang voor bent? Dat je ergens tegenop ziet? En misschien ga je dat vanmorgen niet toegeven. Maar ik denk dat iedereen, als die eerlijk is, dat wel eens heeft. Dat je ergens tegenop ziet. Dat je ergens bang voor bent. Nu, zo is het ook met Jozua. We lezen in vers 9 dat Jozua verschrikt is en ontsteld. In het Hebreeuws staat daar letterlijk dat hij doodsbang is. En dat hij verlamd is door angst. Jozua is bang. Wat ziet hij er tegenop? Hij is door de Heere geroepen om Mozes op te volgen als de leider van het volk Israël. Maar wat zijn dat grote schoenen om te vullen? Ja, Mozes was de grote leider van Israël. Hij durfde die machtige farao midden in zijn gezicht te zeggen: laat mijn volk gaan. Hij heeft het volk uit Egypte bevrijd en hen daaruit weggeleid. En hij hield vol hoe vaak het volk op hem mopperde in de woestijn. Mozes gaf niet op. En als het volk de Heere weer eens zo boos hadden gemaakt, dat de Heere voorstelde om het volk maar uit te roeien, zo zat was hij dat gemoppen van het volk en dat gebrek aan wantrouwen. Ja, dan was daar Mozes, die tussen het volk en de Heere in ging staan. Die beide heren pleiten voor het volk. Om het volk niet weg te vagen, maar verder te gaan met het volk. Mozes, de grote leider die in vers 1 van Jozua 1 heel eerbiedig de dienaar van de Heere wordt genoemd. Hij is er niet meer. Hij is gestorven. En nu komt de Heere tot hem, tot Jozua, om te zeggen dat hij het stokje van Mozes moet overnemen. Voortaan zal hij de leider van het volk zijn die het volk Israël zal richten. En Jozua, hij wist dat het zou gebeuren. We hebben het gelezen in Numeri 27, hoe Mozes hem heeft aangewezen als zijn opvolger. Terwijl hij stond voor heel de gemeenschap van Israël, had de priester van de Heere de Urim en de Tunim gebruikt om de wil van de Heere te vragen. En terwijl iedereen het zag, werd hij aangewezen. Toen had Mozes hem de hand opgelegd. En een deel van de waardigheid van Mozes was op hem gekomen. Hij is de nieuwe leider van Israël. En nu is het zover. Mozes is gestorven en nu moet hij het van hem over gaan nemen. Maar wat ziet hij er tegenop? Wat is hij bang? En ik denk dat als we ons proberen om een beetje ons in te leven in Jozua, dat we dat best kunnen begrijpen. Ga er maar aan staan. Iemand als Mozes opvolgen. Mozes, een leider die niet snel vergeten zal worden. Alleen in dit hoofdstuk komt zijn naam al 11 keer voor. En Mozes, hij is een leider die niet te overtreffen is. Als Deuteronomium 34, vers 10 tot 12 hem beschrijft, dan lees je daarin hoe hoog iedereen Mozes had staan. Er staat in Deuteronomium 34, vers 10 tot 12, er is in heel Israël nooit meer een profeet, een leider opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. Met al de tekenen en wonderen waarmee de Heer hem gezond had. Om die in het land Egypte te doen, bij de farao. Bij al zijn dienaren en bij heel het land. En die met een sterke arm en groot te ontzagwekkende daden gedaan heeft voor heel het volk Israël. En zo het volk richten. Nou, je zou maar zo iemand moeten opvolgen. En dat niet alleen. Je zult maar leiding moeten geven aan een volk als Israël. Dat is niet het meest makkelijke volk om leiding aan te geven. Bij het minste of geringste slaan ze aan het mopperen. En is er geen land met hen te bezaaien. En als ze eenmaal aan het mopperen zijn, dan is er niets heilig meer voor hen. Dan gaan ze zelfs tekeer tegen de Heere. Dan roepen ze dingen als dat ze beter af waren als slaven in Egypte dan nu onder de leiding van de Heere. En dan komen ze openlijk in opstand tegen de leider die de Heer heeft aangewezen. Ja, ze hebben Mozes, de leider die de Heer had aangesteld, zelfs meerdere keren dood willen gooien met stenen. Nou, je zult maar aan zo'n volk leiding moeten geven. Straks vliegen de stenen ook jou om de oren. En dan hebben we het nog geen eens gehad over wat voor hem ligt. En ze staan bij de grens van de Jordaan. Bij de grens van het beloofde land. En Jozua, hij weet maar al te goed wat hem te wachten staat daar. Hij was een van die verkenners die erop uitgezonden was om het land te verkennen. En u weet het, de bedoeling van die verkenners was dat ze aan het volk zouden vertellen hoe goed het land is wat de Heer hen zou geven. Maar 10 van de 12 verkenners verspreiden een kwaad gerucht over het land. Ze vertelden over hoe onherbergzaam dat land is en hoe oninneembaar sterk de steden zijn. En hoe grote reuzen zijn die daarin wonen. En het volk was zo bang geworden dat ze een nieuwe leider wilden aanstellen en terugkeren naar Egypte. Het was wantrouwen tegenover de Heere geweest. Een verachting van de bevrijding die de Heere hen had gegeven uit Egypte. Daarom had de Heere gezegd, ik vaag ze weg. En ook al heeft de Heere dat niet gedaan, ze moesten wel 40 jaren rondzwerven door de woestijn. En Jozua, hij kijkt eens goed naar dat volk. Het is niet dat ze beter zijn dan toen. En het is niet dat hun vertrouwen in de Heer ondertussen gegroeid is en groter geworden is. En het is niet dat ze minder zondig geworden zijn. Is het niet het verzoeken van de Heer om met een volk als dit het beloofde land in te trekken? Misschien speelt het ook wel mee wat Jozua zelf gezien heeft in het beloofde land. Hij heeft als verkenner zelf met eigen ogen die sterke ommuurde steden gezien. Hij heeft de reuzen gezien, in wiens ogen hij maar een sprinkhaan was. En natuurlijk, hij heeft wel tegen het volk gezegd dat ze niet bang hoeven te zijn en dat met de Heere erbij het wel lukken zal. Maar dan kun je geloven en ondertussen er flink tegenop zien. En misschien herken je dat wel. En je gelooft vast dat de Heere zal helpen. Dat hij bijvoorbeeld mee zal gaan het ziekenhuis in. Met de operatie die je moet ondergaan. Misschien zeg je zelfs wel dat je er rust op hebt. Maar ondertussen, als je ervoor staat, gaat er van alles door je heen. En vertrouwen op de Heer en er tegenop zien, dat gaat soms samen. Nou nu, hier, bij de grens van het beloofde land. Nu hij moet gaan optreden als zijn leider en hij het beloofde land moet gaan inleiden. Nu is Jozua bang. Hij ziet er tegenop, hij is verlamd door angst. En het is in die omstandigheden dat de Heere naar Jozua toekomst. We lezen in vers 1 en 2. En het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere. Dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over. U en heel dit volk. Naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Jozua trekt de Jordaan over. Steek de grens van het beloofde land over. Trek samen met het volk het beloofde land in. De opdracht van de Heer is duidelijk. Jozua hoeft er niet aan te twijfelen wat de wil van de Heer is. Het is de wil van de Heer dat hij met dat volk Israël het beloofde land intrekt. Als je daar even bij stilstaat, wat is dan tegen de achtergrond van alles wat gebeurd is en hoe het volk tegenover de Heer geweest is, een wonder. Ondanks alles wat ze gedaan hebben. Ondanks al hun zonden. Ondanks hoe ze met de Heere zijn omgegaan. Mogen ze het beloofde land ingaan. De Heere zegt zelf dat het mag. Misschien herken je dat wel, dat gevoel van verwondering. Dat ik met alles wat ik gedaan heb. met al mijn zonden, met hoe ik met de Heere ben omgegaan, nog welkom ben bij hem. Is dat een onbegrijpelijk wonder? En zo is de Heere. Hij laat mensen die het niet verdienen het beloofde land ingaan. Waarom? Ja, omdat hij zo is. De Heere is genadig. Ook al waren er 1001 redenen om zijn belofte in te trekken, de Heere doet het niet. Hij heeft beloofd hen dit land te zullen geven. En die belofte maakt hij waar. Zo is de Heere. Hij is betrouwbaar. Hij doet wat hij beloofd heeft. Welke redenen wij hem ook gegeven hebben om het niet te doen. De Heere is betrouwbaar. Hij doet wat hij belooft. Hij is genadig. Nou, dat is het eerste wat de Heere tegen Jozua zegt. Jozua, trek met dit volk het beloofde land in. En zo voegt de Heere er dan aan toe. Jullie mogen dit land niet alleen ingaan, maar ik zal jullie dit land geven. Hij belooft het in vers 3 en 4. Elke plaats die uw voedsel betreedt, zal ik u geven. Overeenkomstig wat ik Mozes geboden heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier Eufraat. Heel het land van de Hethieten. En tot de grote zee waar de zon ondergaat. Dat zal uw gebied zijn. En jullie mogen het land niet alleen ingaan. Maar overal waar je komt in dit land, waar je je voeten ook maar zet, heel dit land zal ik aan jullie geven. Als je dan er even aan denkt dat ze een slavenvolk waren, zonder eigen bezit, laat staan, zonder eigen land. Als je dat bedenkt, wat is het dan bijzonder wat de Heer hier tegen hen zegt? Ik geef jullie, die een slavenvolk waren, een eigen land. Ik geef jullie een land waar niemand de baas is over jullie. Een land waar jullie in vrijheid mogen wonen. Een land wat jullie eigendom zal zijn. Jullie hoeven niet langer meer een nomadenvolk te zijn. Jullie hoeven niet langer meer rond te trekken en rond te dolen. En die onrust van plek tot plek trekken, dat hoeft niet meer. Ik geef jullie een eigen land om in te wonen. Ik geef het jullie als jullie eigendom. Het zal jullie gebied zijn. En als je wel eens voor jezelf nadenkt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoe heerlijk dat moet zijn. En dan voel je wel mee hoe bijzonder het is wat de Heer hier tegen Jozua zegt. Hoe bijzonder is het om van de Heer een plaats te krijgen in het land dat hij beloofd heeft. Om van alle, na alle onrust van dit leven, een plek te ontvangen. Waar je rust zult krijgen. Eeuwige rust. Hoe bijzonder is het wat de Heer hier belooft aan Jozua. Dit land zal ik jullie als jullie eigendom geven. En zo gaat de Heer verder. Als je je nou afvraagt hoe dat zou moeten. Hoe je al die machtige vijanden die daar zijn moet verslaan, die reuzen. En hoe je die sterke, ommuurde steden moet innemen, die oninneembaar lijken. Maak je daar maar geen zorgen over, Jozua. Daar zal ik voor zorgen, vers 5. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Ook al zijn er genoeg redenen om er tegenop te zien en er bang voor te zijn. Ik zal jou de overwinning geven. Niemand zal tegen jou stand houden. Dat beloof ik niet alleen voor nu. Nu op het punt staat het land in te gaan en het land in te nemen. Nee, zegt de Heer, dat beloof ik nu voor heel je leven. Niemand zal tegen jou stand houden. Al de dagen van je leven. Jozua, met mij aan je zijde kun je elke reus verslaan. Ik zal voor jou strijden, Jozua. Ik zal jou de overwinning geven. Met mij erbij zal het gaan. Ja, zo zegt de Heer erbij. Zoals ik met Mozes geweest ben. Zo zal ik met jou zijn, Jozua. Ik zal je niet loslaten. En ik zal je niet verlaten. Jozua, ook al is Mozes gestorven. Met wie je een goede band had. Van wie je de knecht mocht zijn. Die jou altijd vertelde wat je moest doen. Ook al is hij gestorven. Ook al heeft hij jou verlaten. Ik niet. Ik ben er nog, Jozua. En ik zal met jou zijn. Net zoals dat ik was met Mozes. Ook al verandert te veel nu Mozes er niet meer is. Eén ding verandert niet. Wie ik ben. Ik zal met jou zijn. Zoals ik was met Mozes. Ik zal jou niet loslaten, Jozua. Ik zal altijd bij zijn. En ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Met mij erbij zal het gaan. Wees daarom, vers 6. Wees daarom sterk en moedig. Want u zult dit volk het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Wees sterk en moedig, Jozua, want als ik je ergens toeroep, dan zal het ook gaan. Dan zal het ook gebeuren. Wees daarom sterk en moedig. Ja, misschien moet de Heer dat vanmorgen ook wel tegen jou zeggen. Wees sterk en moedig. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn die maken dat je zo'n oproep nodig hebt. Misschien zit je wel met je werk. Ik zoek ander werk, maar wat nu als het niet lukt? Hoe moet het dan? Of zeg je, ja, ik ga alleen door het leven. Ik ben getrouwd en ik heb geen kinderen. Wat nu als ik straks ouder word en hulp nodig heb? Wie gaat er dan voor mij zorgen als er geen kinderen zijn om mijn mantelzorg te geven? En hoe zal het gaan met mijn gezondheid? Wat nu als ik nog verder achteruit ga? Zeg je, nou, ik hoef geen eens vooruit te kijken. Als ik kijk naar hoe mijn leven nu is, dan heb ik mijn handen al vol. Ik wil niet klagen, maar soms vind ik het zwaar. Soms vraag ik me af hoe lang ik het nog volhoud. Of je huwelijk loopt moeizaam. Of je gezin is zwaar. En soms vraag je je af, wil ik dit nog wel? Hoe lang hou ik dit nog vol? Of je bent een jongere en je kijkt naar de toekomst en het stemt je somber. Ja, straks ga ik het huis uit, maar vind ik wel een woning? En straks, ja, straks komt er oorlog. Roepen ze me op om in het leger te dienen. En wat als... En vul het vanmorgen maar aan met waar jij mee loopt. De Heere, hij roept je vanmorgen op, wees sterk en moedig. Loop niet weg voor je verantwoordelijkheden, maar wees sterk en moedig. De Heere zegt, ik weet heus wel dat het niet makkelijk is. En ik weet heus wel dat jij daar tegenop ziet. En ik weet heus wel dat jij soms niet weet hoe het moet. En ik weet heus wel dat het zwaar is. Maar wees sterk en moedig. Want met mij erbij zal het gaan. Als je het van mij verwacht, dan zal het gelukken. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Wees daarom sterk en moedig. Ja, zeg je, kun je nou allemaal wel zeggen. Maar deze tekst gaat over Jozua. Je kan toch moeilijk die belofte die de Heer aan Jozua als de leider van Israël geeft, zomaar op mij en mijn problemen plakken. Als hij dat doet, dan trek je zo'n tekst toch uit zijn verband. Nou, dat is een goede vraag. Ik ben het helemaal met je eens dat je heel voorzichtig moet zijn om teksten zomaar uit een verband te trekken, omdat ze toevallig mooi zijn. En ze zomaar toe te passen op jezelf. Je moet een Bijbeltekst altijd lezen zoals die er staat. Maar in dit geval is er Bijbelse grond om dat te doen. Want als de schrijver van de Hebreeënbrief de christenen die wil bemoedigen, die vanwege hun geloof in Christus het moeilijk hebben, die vanwege hun geloof in Christus in armoede vervallen zijn, dan haalt de Hebreeënbriefschrijver deze tekst aan. En dan zegt hij tegen die christenen die in de financiële problemen zitten, dan zegt hij tegen hen in Hebreeën 13 vers 5 en 6, wees tevreden met wat u hebt. Want hij, de Heere, heeft zelf gezegd, ik zal u niet loslaten en ik zal u niet verlaten. En dan past hij die tekst toe op de zorgen waar de christenen aan wie hij schrijft mee te maken hebben. Hun geldzorgen. Hij zegt tegen hen, de Heere weet dat je het moeilijk hebt, maar houd moed. De Heere zal jullie niet begeven en verlaten. Met de Heere erbij zal het gaan. Dat mag ik vanmorgen ook tegen jou zeggen. Maar ik weet vanmorgen niet waar jij mee zit. Maar de Heere weet het wel. En hij zegt vanmorgen tegen je, ik heb het gezien. Ik weet dat jij het moeilijk hebt. En ik weet dat jij je zorgen maakt. En ik weet dat je opziet tegen wat de toekomst brengen zal. Maar weet je, als je het van mij verwacht, dan zal het gaan. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Kijk omhoog naar mij. Met mij erbij zal het gaan. Wat dan de toekomst ook brengen mogen. Geloof je dat? Geloof je dat als je het van de Heer verwacht, dat het dan kan? De schrijver van de Hebreeënbrief, die schrijft in Hebreeën 13 vers 5 en 6, wees tevreden met wat u hebt, Want hij, de Heere, heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten. En u beslist niet verlaten. Dan gaat de Hebreeënbrief verder met te zeggen, daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper. En ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Maar als het zo is, dat de Heere mij niet begeven zal en mij niet verlaten zal. En dan mag ik moed vatten. Dan kan en dan mag ik vol goede moed zeggen, de Heere is voor mij een helper. Ik zal niet vrezen. Met de Heere als mijn helper hoef ik niet bang te zijn. Met hem erbij komt het goed. Ik verwacht het van hem. Dus het zal gaan. Ik zou vanmorgen zeggen, zeg het maar mee met de Hebreeënbriefschrijver. Zeg het maar mee, misschien wel tegen je gevoel in. Maar zeg maar mee wat hij je voorzegt. Omdat de Heere mij niet begeven en verlaten zal. Daarom zeg ik met goede moed. De Heere is mijn helper. Ik zal niet vrezen. En als je dat al mag zeggen in alle aardse dingen waar je mee kunt zitten. Hè, zoals die financiële problemen in waar de christenen aan wie de Hebreeënbrief schrijven mee zitten. Als je dat al van de aardse dingen mag zeggen, hoeveel te meer mag je dat dan zeggen van alle geestelijke dingen waar je mee loopt? Ja, er kunnen geestelijk gezien heel veel dingen zijn die je moedeloos maken. Een zonde waarvan je moedeloos wordt, omdat je hem maar niet onder krijgt. Omdat je er maar steeds voor valt. Of die ene karaktereigenschap waarvan je graag zou willen dat het anders ging, maar het lukt maar niet die karaktereigenschap te veranderen. Of zelfs maar wat te verzachten. En soms ben je moe van de strijd. Teleurgesteld dat het maar niet lukt. Dan sta je soms op het punt om er maar een punt achter te zetten. Of je bent moedeloos vanwege al die twijfel die de Satan zaait in je hart. Jij een kind van God? Met hoe jij bent? Dat geloof je toch zelf niet? Of geloof jij nou echt dat God bestaat? En geloof jij nou echt dat God iemand als jou wil hebben? Geloof je nou echt dat jij bij de uitverkorenen mag horen? Geloof je nou echt dat jij tot Christus mag komen? Dat hij zijn offer met jou wil delen? En vul het maar aan, er is heel veel wat je geestelijk gezien moedeloos kan maken. Nou, de Heer, hij komt vanmorgen naar je toe. Ik weet waar je mee loopt, zegt hij. En ik weet dat je het te moeilijk mee hebt. Maar weet dit, ik zal jou niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Als je het van mij verwacht, dan kom je niet beschaamd uit. Met mij erbij zal het gaan, hoe moeilijk het soms ook is. Maar zeg het maar, ook voor al die geestelijke dingen, mee met de Hebreeënbrief schrijven. Omdat de Heere mij niet begeven zal en mij niet verlaten zal. Daarom zeg ik met goede moed, de Heere is mijn helper. Ik zal niet vrezen. We gaan naar ons tweede punt. De Heere vertelt Jozua hoe hij moedig kan zijn. Ja, zeg je, de Heere kan natuurlijk wel oproepen om moedig te zijn. Wees sterk en moedig. Maar hoe doe je dat? Waar moet Jozua en waar moet ik de moed vandaan halen? Nou, moedvatten begint natuurlijk met kijken naar wie de Heer is. De Heer belooft hier aan Jozua alles te geven wat hij nodig heeft. Jozua, met mij erbij zal het gaan. Nou, moedvatten, dat begint met daarnaar te kijken. Naar wat de Heer belooft. Naar de Heer die belooft om met je te zijn. Nou, als je kijkt naar de Heer, dan kan het. En vaak als wij moedeloos zijn, ligt hier de oorzaak. Dan ligt de oorzaak erin dat wij denken dat we het zelf moeten doen. Nou, als je dat denkt, dan heb je alle recht om moedeloos te worden. Want je loopt vanzelf vroeg of laat tegen dingen aan die je niet opgelost krijgt. Of waar het jou aan kracht voor ontbreekt. Maar dat is niet wat moedig zijn is. En moedig zijn, dat is niet dat jij het kunt. Dat jij maar hard genoeg je best moet doen. Nee, moedig zijn, dat is omhoog kijken naar de Heere. En het van hem verwachten. Moedig zijn is zeggen, met hem erbij kan het. Met de Heere als mijn helper zal ik niet vrezen. En dus als jij vanmorgen moedeloos in de kerk zit, dan zou ik tegen je willen zeggen, stop eens met naar beneden kijken. Stop met te kijken naar al die bergen waar jij niet overheen ziet. Stop met te kijken naar jezelf en alle onmogelijkheden die je in jezelf ziet. Maar kijk omhoog naar de Heere. Verwacht het van Hem. Want met Hem zal het gaan. Goed, zeg je? Oké. Moed vatten, dat moet ik doen door omhoog te kijken naar de Heere en naar wat Hij belooft. Maar hoe doe ik dat nu? Hoe pak ik dat aan? Nou, ook dat vertelt de Heer aan Jozua. Hij zegt tegen hem in vers 7, alleen wees sterk en moedig. Hoe dan? Nou, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zou handelen overal waar u heen gaat. Jozua, ik roep je op tot iets waar je tegenop ziet. Hij staat voor een opdracht waarvan je niet altijd zult weten hoe je het zult moeten doen. Maar laat je dan leiden door de wet die ik aan Mozes gegeven heb. Dan worden hier met de wet van Mozes niet alleen de 10 geboden bedoeld, maar alle 5 de boeken van Mozes. Heel de Bijbel, heel het woord van God zoals dat er op dat moment was. Laat je daardoor leiden, Jozua. Laat je leiden door mijn woord. Dan zul je verstandig handelen. Ja, zeg maar hoe doe je dat dan? Hoe laat ik me nu leiden door het woord van de Heere? En moet ik dan heel de Bijbel gaan doorbladeren, net zolang tot ik een tekst vind waar ik wat mee kan, die mij vertelt wat ik moet doen? En hoe vind ik die tekst dan? En hoe weet ik dan dat ik die ene tekst moet hebben? Nou, zegt de Heere in vers 8. Mijn woord wijst jou de weg als je mijn woord je eigen maakt. De Heer zegt in vers 8, Jozua, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet hem dag en nacht overdenken. Zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken. En dan zult u verstandig handelen. Ja, als je mijn woord overdenkt, dan zal mijn woord je de weg wijzen. Dan staat er voor het overdenken van het woord van de Heer in het Hebreeuws een woord wat letterlijk herkauw betekent. Herkauw mijn woord, dan zal mijn woord jou de weg wijzen. Maar kijk even naar de kinderen. Wie van jullie weet wat herkauw betekent? Wat is dat herkauwen? Nou, herkauwen, dat is iets wat sommige dieren doen. Sommige dieren zoals koeien en schapen, die eten gras. Die eten dat gras op, die slikken dat gras door. Maar dan zijn ze nog niet uitgegeten. Even later, als ze rustig in de wei staan, dan gaan ze verder met eten. Dan halen ze dat gras wat ze eerder gegeten hebben weer terug naar boven. En dan kauwen ze verder op dat gras wat ze eerder gegeten hebben. En soms kauwen ze daar nog urenlang op verder. Om alle voedingsstoffen die erin zitten eruit te halen. U zegt de Heer, zo moet je omgaan met mijn woord. Ja, als je een Bijbelverhaal hoort op school, moet je niet alleen heel goed luisteren. Nee, zegt de Heer, dan moet je later op de dag er ook nog eens aan terugdenken. Denk terug aan wat je gehoord en wat je gelezen hebt. Als je dan een keer voor een keuze staat, dan denk je terug aan al die Bijbelgedeeltes, al die Bijbelverhalen die je gehoord of gelezen hebt. En dan stel je de vraag, wat vertellen die nu over de keuze die ik nu moet maken? En zoals een koe zijn eten herkauwt, herkauw zo mijn woord. Haal mijn woorden terug in je gedachten. Denk daarover na. Laat die woorden je denken vormen. Laat die woorden je daden bepalen. En als je dat doet, vers 8, dan immers zul je je wegen voorspoedig maken. En dan zul je verstandig handelen. Als je denken gevormd is door het woord van God. En dan weet je wat het goede is om te doen. En die overtuiging, ik doe wat de Heere van mij vraagt, ik doe het goede, die overtuiging geeft standvastigheid. En die geeft ook de moed om het te doen. Want je weet, wat mensen er ook van vinden, hoe moeilijk het ook is, dit is wat de Heere van mij vraagt. Dit is het goede om te doen. Dus moed krijgen, dat doe je door je af te vragen, wat zegt de Heere hierover in de Bijbel? Want als je dat weet, wat de Heere zegt, dan heb je een vaste basis om op te staan. Dus als het jou aan moed ontbreekt, als je iets moeilijk vindt, stel jezelf dan eens de vraag, hoe komt dat eigenlijk? Heel vaak als het ons aan moed ontbreekt, als we iets moeilijk vinden, dan komt het hierdoor. Omdat we twijfelen aan wat het woord zegt. Het staat er wel, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En het staat er wel, bid en u zal gegeven worden. En het staat er wel, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Maar geldt dat ook voor mij? Wil de Heer ook mij ontvangen? Het ontbreekt je aan moed om tot de Heer te gaan en zijn vergeving te ontvangen en zijn hulp te krijgen. Omdat je twijfelt aan wat er staat in het woord van God. Je gelooft niet wat God zegt, dat het ook voor jou geldt. Daarom ontbreekt het je aan moed. Of je staat voor een keuze. En je leest wat de Bijbel erover zegt en je denkt bij jezelf, ja, die grens die de Bijbel hier trekt, is dat nou echt zo? Wat zullen de mensen dan niet zeggen als ik dat standpunt inneem? Is dat niet te hard om dit zonde te noemen? Mensen lachen me uit als ik zeg dat dronkenschap zonde is. Of een van die andere zonden die in onze tijd geaccepteerd zijn. Het staat er wel, maar... Ja, dan ontbreekt het je aan moed omdat je twijfelt aan wat God zegt. De Heer zegt, overdenk mijn woord. Laat je door mijn woord leiden. Handel nauwlettend overeenkomstig heel mijn woord. Dan zul je verstandig handelen. Dus moedig zijn, dat betekent je afvragen, wat zegt de Heer hierover in de Bijbel? Wat wijst God in zijn woord mij aan, als het goede om te doen? Want wat hij zegt in de Bijbel, dat doe ik. Ik doe wat God in zijn woord zegt, want ik geloof dat dat het goede is om te doen. Nu dan, zegt de Heer tegen Jozua in vers 9, wees sterk en moedig, schrik niet, wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Jozua, wees niet bang, wees sterk en moedig. Laat je de weg wijzen door mijn woord, dan zal ik de Heere jouw God met je zijn. Op elke weg, overal waar je ook maar gaan zult. En dat brengt ons bij ons derde punt, Jozua neemt moedig zijn taak op zich. Ja, wat is de uitwerking van die bemoedigende woorden die de Heere tot Jozua spreekt? Heeft het hem rust gegeven? Heeft het zijn angst weggenomen? Of is die angst er nog? Neemt Jozua tegen zijn eigen gevoel van bang zijn in de taak op zich die de Heer op zijn schouders legt? Nou, Jozua 1 vertelt het niet. Misschien is het je wel eens opgevallen. Ja, dat is vaak zo in de Bijbel. Vaak wordt niet beschreven wat er in mensen omgaat als de Heer tot hen spreekt. Vaak wordt alleen maar beschreven wat de mensen doen met wat de Heer tot hen zegt. En ik denk dat wij daarvan kunnen leren. En we leven in een tijd waar heel veel waarde gehecht wordt aan ons gevoel. En aan onze overwegingen, aan onze intenties. Maar als de Heer tot ons spreekt, gaat het uiteindelijk niet om wat wij daarbij voelen. En ook niet om onze overweging om daar wel of niks mee te doen. En ook niet om onze intenties. Uiteindelijk gaat het erom of wij doen wat de Heer zegt. Ja, als je de Heer tot je spreekt door het woord, dan kun je nooit zeggen, ik voel dat niet. Dus ik heb er niks mee gedaan. Of, ik dacht dat wat de Heer zei niet voor mij bedoeld was. Dus heb ik er niks mee gedaan. Of, ja, ik had echt de intentie om wat te doen met wat de Heer zei, maar ja, er kwam niet van. En met dat soort excuses kom je niet weg bij de Heer. Hij kijkt naar of je gedaan hebt wat hij zei. En hij zal degene die het niet voelde en die toch tot hem kwam op zijn woord, alleen maar prijzen. En hij zal diegene prijzen die allerlei overwegingen had om het niet te doen wat hij zei. En misschien zeg je het wel, ik zat met allerlei tegenwerpingen. Hoe zit het met de uitverkiezing? En hoe zit het met dit? En hoe zit het met dat? En... Maar de Heere zei, wend u naar mij toe en wordt behouden. En tegen al die tegenwerpingen van binnenin ben ik toch gekomen. Of je zegt, ik wist niet hoe het moest. Ik was moedeloos. Maar de Heere zei, wees sterk en moedig. En toen heb ik me daaraan vastgeklampt. En erop vertrouwd dat de Heere bij me is. Ook al zag en voelde ik er niks van. Maar dat is wat de Heere prijst. Dat je doet wat hij zegt. Ook al gaat dat soms in tegen je gevoel. Ook al gaat dat soms in tegen je eigen gedachten. Dat is wat de Heere prijst. En wat Jozua's redenen zijn geweest om te luisteren naar de Heere en om moed te vatten, het wordt ons niet verteld. Maar we lezen in vers 10 hoe hij de taak die de Heer hem gegeven heeft en waar hij zojuist nog tegenop zag, gaat uitvoeren. En vers 10 zegt, toen gebood Jozua de beambten van heel het volk, ga midden door het kamp en gebied het volk, maak proviant voor u klaar. Want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversterken. Zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heer uw God u geeft om in bezit te nemen. En Jozua, hij roept de leiders van de stammen van Israël bij zich. En hij geeft ze de opdracht om zich klaar te maken om binnen 3 dagen het beloofde land in te trekken en dat in te nemen. Opeens zien we een stuk daadkracht bij Jozua. Hij neemt de regie en hij geeft het volk de opdracht om zich klaar te maken om het beloofde land in te gaan. En tegen alle stammen die aan deze kant van het beloofde land, deze kant van de Jordaan, hun grondgebied hebben gekregen, geeft hij de opdracht om met hun legers mee te gaan, om hun broeders bij te staan bij het innemen van het land, vers 12 tot 15. De stam van Ruben, Gad en Manasse, ze moeten meevechten met de andere stammen, net zolang tot heel het beloofde land in hun bezit is. Jozua, hij kijkt niet meer weg voor de toekomst. Hij ziet onder ogen wat hem te wachten staat. Hij weet het, ons wacht een zware strijd. Hij ziet het onder ogen. En met het vertrouwen op de Heere bereidt hij zich erop voor. En het volk aanvaardt hem als zijn leider. Vers 16 tot 18. Toen antwoordde het volk Jozua, alles wat u ons geboden hebt, zullen we doen. En overal waar u ons heen zult sturen, zullen we gaan. Zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar u luisteren. Mogen de Heere uw God met u zijn, zoals hij met Mozes geweest is. Iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en die niet luistert naar uw woorden in alles wat u hem gebieden zult, moet gedood worden. En ze beloven Jozua onvoorwaardelijke loyaliteit. Ze aanvaarden hem als hun leider. En dan doen ze 2 mooie dingen. 2 dingen die voorafgaan met het woordje alleen. Als eerste wensen ze hem toe dat de Heere met hem zal zijn zoals de Heere met Mozes was. Alleen mogen de Heere uw God met u zijn zoals hij met Mozes geweest is. En dan bedoelen ze dat niet als een voorbehoud. Zo van, we zullen jou als leider aanvaarden alleen als de Heere met jou is zoals die was met Mozes. Nee, ze bedoelen het juist als een hele sterke wens. En Jozua, we wensen jou toe dat de Heere met jou zal zijn zoals hij was met Mozes. En dat is wat je nodig hebt als onze leider. En dat is wat wij als volk nodig hebben. Wij wensen je van harte toe dat de Heere met je zal zijn. Ik zou willen zeggen, vanmorgen laten wij dat ook doen. En laten we dat onze leiders toewensen. En laten we bidden voor onze leiders. En onze leiders in de regering, de Eerste en de Tweede Kamer, de wethouders, de burgemeester. En ook voor de leiders in de kerk, de ambtdragers. Laten we hen toewensen, laten we voor hen bidden dat de Heere met hen zal zijn. En dan doet het volk nog iets moois. Als tweede herhalen ze tegen Jozua de woorden van de Heere. En de Heere heeft het tot 3 keer toe tegen Jozua gezegd, wees sterk en moedig. En nu bemoedigen ze Jozua door deze woorden van de Heere tegen hem te herhalen. Alleen wees sterk en moedig. Ze bemoedigen Jozua met de woorden van de Heere. En aan ons de vraag, doen wij dat ook? Bemoedigen wij mensen als ze het moeilijk hebben? Door bijvoorbeeld een mooie Bijbeltekst aan hen door te geven. Door hen te wijzen op een van die mooie beloften uit de Bijbel. Door hen te wijzen op wie de Heere wil zijn als je zit met vragen of als je het moeilijk hebt. Roepen wij elkaar op, kijk naar de Heere en wees sterk en moedig. En laten we als gemeente elkaar bemoedigen vanuit het woord. En laten we dat ook doen naar degene die God als leiders over ons heeft aangesteld. En stel jezelf vanmorgen de vraag, maar doe ik dat? Hè, kinderen, jullie hebben je ouders gekregen als leiders van jullie gezin. Doen jullie dat, je ouders bemoedigen? Als je ziet dat ze het soms zwaar hebben met het runnen van het gezin. Bemoedig je ze dan? Bijvoorbeeld door een mooie Bijbeltekst tegen ze te zeggen. En voor hen te bidden. En bemoedig je de kerkenraad. Die de Heer als geestelijke leiders heeft aangesteld. Kijk, het is heel makkelijk om te mopperen over alles wat er niet goed is. Over alles wat anders moet volgens jou. Over alles waar je je zorgen over maakt. Een kerk is een verzameling zondaars. Die verre van perfect zijn. Dus er valt altijd wel wat te mopperen over de kerk. En een kerk zal nooit alles gaan zoals je precies wilt. Waar zondaars samen zijn, daar kan het niet anders of daar worden fouten gemaakt. Dan zal het nooit perfect zijn. Maar de vraag die deze geschiedenis aan ons stelt is wat wij doen. Staan wij om degene heen die God ons gegeven heeft om zijn gemeente te leiden? Bidden we voor hen? Bemoedigen we hen? Wees sterk en moedig. We steunen jullie. Kijk naar de Heer en naar wat Hij belooft. Dan zal het gaan. Nou, dat is wat het volk hier doet. En ze bemoedigen hun nieuwe leider Jozua, die er tegenop ziet. Ze bemoedigen hem met de woorden van de Heer. En zo begint de officiële loopbaan van de eerste richter van Israël. Niet als een held die het wel even zal regelen, die het wel even zal doen. Maar als een kwetsbaar iemand die doodsbang is. Als hij ziet op alles wat hem te wachten staat. Iemand die het nodig heeft om bemoedigd te worden door de Heer. Iemand die het nodig heeft om bemoedigd te worden door het volk. En die ziende op de Heer en op zijn belofte moed vat. En de verantwoordelijkheden die hij gekregen heeft op zich neemt. Toen ik deze geschiedenis las, toen moest ik denken aan de Heer Jezus. Hij draagt dezelfde naam als Jozua. Yeshua. En net als Jozua begint de Heer Jezus zijn taak die de Heer hem geeft bij de Jordaan. En net als bij Jozua hier komt bij de Jordaan de Heer naar hem toe om hem te bemoedigen. En daar klinkt Gods stem tot Jezus. Dit is mijn geliefde zoon in welke ik een welbehagen heb. En als ze het er dan om gaan spannen, als hij zich in de hof van Gethsemane voorbereidt op wat hem te wachten staat, dan treffen we daar geen held aan die het wel even doen zal. Maar dan treffen we hem daaraan als iemand die kwetsbaar is en bang. Doodsbang, net als Jozua. Het angstzweet staat op zijn gezicht. Zo bang is hij als hij vooruitdenkt aan het lijden wat hem te wachten staat. En we hoorden hem roepen naar boven. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij weet wat het is en wat het kosten zal om zijn volk te verlossen. Hij weet dat hij daarvoor zal moeten lijden en sterven. Hij weet dat hij daarvoor door zijn vader verlaten zal worden. En als hij vooruitkijkt naar die strijd die hem wacht, dan is hij doodsbang. Maar net als de Heer hier Jozua bemoedigt, zo zendt de Heer daar een engel naar de Heer Jezus toe om hem te bemoedigen. En dan vat hij, net als Jozua moet, dan neemt hij de taak die de Heer hem geeft op zijn schouders. En dan gaat hij vol moed de strijd tegemoet. Een weg die eindigt in de dood. Een weg waarlangs hij zijn volk leidt in het beloofde land. Doordat hij zich niet liet afschrikken om die weg te gaan, kun jij het beloofde land ingaan. Door zijn moed is er voor jou behoud mogelijk. Daarom aan ons de vraag. Laat ik mij door hem leiden? Ga ik vol goede moed achter hem aan? Amen. Zing als antwoord op de preek uit Psalm 31, eerst het 18e vers. Wat gaat over de Heere die zich ontfermt over mensen die moedeloos zijn. En ook vers 19, waar we elkaar oproepen. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. 31 vers 18 en 19. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.